Zometeen luister je naar een nieuwe aflevering van De Liefde van Nu. Maar voor we beginnen willen we nog even een oproep doen. We zijn op zoek naar mensen die worstelen met online dating, ghosting en de kloof tussen verwachtingen en realiteit. Wil jij je verhaal komen vertellen? Heel graag. Mail dan naar deliefdevannu@volkskrant.nl.
Ik heb wel eens het idee dat op het moment dat je man verliest of je kind of vader of moeder, dat iedereen wel heel erg goed begrijpt wat voor leed dat met zich meebrengt. Maar als een vriendin sterft, dan is dat toch wel iets anders. En als dat dan een vriendin is die al 20 jaar niet had gezien, ja, dat snappen mensen eigenlijk echt niet.
Het verliezen van een hartsvriendin is altijd heel zwaar. Maar nog zwaarder als die vriendschap in een ruzie eindigde. Lily vertelt over haar band met Charlotte, die gelukzalig is, vormend, maar ook verstikkend. Ik denk dat iedereen die ooit een middelbare scholier is geweest, zich herkent in Lily's verhaal. Ik ook. Dit is De Liefde van Nu. Hey Lily.
Ja, hi.
Leuk dat je er bent.
Dank je.
Jij kan vertellen over een bijzondere vriendschap.
Dat klopt, ja.
Hoe oud ben je nu trouwens?
40.
40.
Ja.
En hoe oud was je toen je deze bijzondere vriendschap begon? En met wie was dat?
Ik was 13 jaar en dat was met Charlotte. En ik ontmoette haar in de brugklas, eigenlijk de tweede klas van de brugklas. Toen kwam zij bij mij in de klas, ergens halverwege het jaar. Ik weet nog dat ze een spijkerbroek aan had en zij had groene Dr. Martens aan.
Waarom maakte dat indruk?
Bijna iedereen had sportschoenen aan. Het was echt in de periode van hakken en Nike Air Max en dergelijke. En we zaten daar in een klas, allemaal 2-on-2. Er zat niemand naast mij. En zij kwam voor het eerst, volgens mij was het in de les Frans, dat ze bij me in de klas kwam. En toen kwam ze naast me zitten.
Wat voor soort meisje was het?
Heel netjes om te zien. Ze had echt zo'n mooie rechtgeknipte bob. Blond haar, blauwe ogen. En ze was wel een mooi voorkomen, zeg maar.
En die vriendschap die zou gaan ontstaan, was die er al meteen of duurde dat even?
Nou, volgens mij was die er wel meteen. Ik had het idee dat wij gelijk wel een bepaalde connectie met elkaar hadden. Ik had nog niet echt mijn plek gevonden daar op school en in die klas. En zij dus ook niet, want ze kwam echt net nieuw daar op school. Wij vonden elkaar en ja, zij heeft gelijk mij een bepaald soort geborgenheid gegeven in die klas en ik haar ook. En we zijn eigenlijk onafscheidelijk
geworden. Was het een geborgenheid omdat jullie allebei niemand anders hadden? Of was het een geborgenheid omdat jullie elkaar echt uitkozen?
Ja, ik denk dat het eerst was omdat we misschien niemand anders hadden. Maar ik denk misschien binnen een week hebben we elkaar gekozen. Ik denk dat wij elkaar vonden in toch wel een beetje een buitenbeentje zijn. In een bepaald soort setting waar we allebei overduidelijk niet bij hoorden.
Wat was dan die setting?
Ja, we zaten in een brugklas. Dat was op een christelijke school. Het was een MAVO-klas. En ja, ik denk dat wij eigenlijk allebei wel van elkaar wisten dat we daar eigenlijk niet zo heel erg thuis hoorden.
Waarom niet?
Nou, we waren allebei best wel netjes. En we hadden allebei best wel een bepaald soort ambitie die daar niet heel gebruikelijk was, zeg maar. En ik denk dat we elkaar daarin heel erg vonden en ook heel erg in versterkten.
En vanaf dat moment waren jullie een soort twee-eenheid.
Ja, eigenlijk ook iedereen op school die wist ook dat als ik ergens was, dan was Charlotte ook echt niet ver weg en andersom.
En in hoeverre was die vriendschap, want je hebt natuurlijk heel duizenden van dit soort vriendschappen, hè, op de middelbare school, dat je elkaar leert kennen. En ik denk dat iedereen die dit hoort ook wel iemand kan noemen waar dit op lijkt. Maar in welke zin was die vriendschap tussen jou en Charlotte nou echt anders dan andere middelbare school vriendschappen?
Ik denk dat wij echt een symbiotische relatie met elkaar hadden. Dat we alles samen met elkaar deden. Maar ook heel erg dicht op elkaars gevoelleven zaten. Dus op het moment dat zij een vriendje had, hoefde ze mij ook eigenlijk niet zoveel te vertellen. Ik wist precies hoe het zat.
Hoe bedoel je dat?
Ik wist dat hij gekker op haar was dan zij op hem. Ik wist ook dat zij eigenlijk iemand anders leuker vond. En dat is nooit iets wat eigenlijk echt dan werd uitgesproken. Maar ik wist wel dat dat zo was.
Hoe oud was zij toen dat gebeurde? Toen ze dat vriendje kreeg?
15, denk ik.
Was je jaloers?
Ja, ik was wel jaloers. Niet dat ik die jongen zelf ook heel erg leuk vond. Maar ik was wel jaloers op hoe jongens op haar reageerden. En ja, dat ze daar Ja, ze was echt een magneet wat dat betreft.
Keek je tegen haar op?
Nou, ze was in ontwikkeling verder dan ik. Dus in die zin keek ik tegen haar op. Ook als ik bijvoorbeeld tegen haar zei van... oh, misschien ga ik hierna wel naar Hogeschool Zeeland. Dat zij dan ook degene was die zei... kom op, Leel, er is echt wel meer in het leven dan Vlissingen en Middelburg. We gaan lekker naar de Randstad. We gaan de provincie uit.
Heb jij nu je 40 bent, nog steeds het idee dat je iemand anders was geweest zonder haar?
Ja, dat geloof ik wel.
Wat dan?
Nou, dat ik van de MAVO naar de HAVO ben gegaan. En toen we dus allebei nog wel op het HBO zaten, was ook al wel van... nou, misschien moeten we toch nog maar naar de universiteit gaan. Want als we dit kunnen, dan kunnen we dat uiteindelijk ook wel. Dat hebben we ook allebei gedaan. En ik denk wel dat zij voor mij ook wel een soort leerschool was... om dus meer na te denken van wat ga ik nou zeggen en wanneer en tegen wie. Zij kon daar eigenlijk al best wel strategisch over zijn... Wat nu vaak in het werkend leven een heel groot voordeel is om wat strategischer na te kunnen denken. Dus in die zin is zij misschien ook wel een soort van buffer voor mij geweest om het echte leven aan te kunnen.
Keek zij tegen jou op?
Nee, dat denk ik niet. Nee.
Maar qua persoonlijkheid was er niet iets wat zij in jou bewonderde?
Nou, ik denk wel dat ik heel erg een baken van rust voor haar was. Zij was echt wel... Iemand van de extreme, zeg maar. Ze kon extreem boos worden of extreem blij zijn. En echt dan binnen een kwartier was dat ook veranderd, zeg maar, haar gemoedstoestand. Ik was altijd veel gelijkmatiger, veel stabieler. En ik denk dat ik daarom ook een goede vriendin voor haar was. Dat ik echt wel haar anker was.
Wat deed je bijvoorbeeld toen je nog op die middelbare school zat? Wat deed je als zij een dag er niet was?
Oh, dat was vreselijk, want ik kan me dat nog zo goed herinneren. Omdat we dus geen mobiele telefoon of wat dan ook hadden, je kon dat niet aan elkaar laten weten. Dus dan was echt de leraar die 's ochtends zei, oh, Charlotte is ziek. En ik kan me nog herinneren de eerste keer dat ik dacht, oh, oké, ze is er niet. Ik dacht daar nog helemaal niet zo heel erg diep over na. Maar toen kwam de pauze en toen dacht ik, ja, wat ga ik dan nu doen? Moet ik dan in mijn eentje gaan rondlopen rond het schoolplein? Dus toen ben ik maar op de wc gaan zitten te wachten tot het kwartier voorbij was. En toen dacht ik wel, oké, ik moet daar wel een soort plan voor hebben van... Dit kan nog veel vaker voorkomen. Ik ga niet iedere keer op de wc zitten. Straks is ze er morgen ook niet. En ik kan me ook herinneren dat ik een beetje wanhopig aansluiting zocht bij wat andere mensen. En dat zij wel keihard zijn echt afwezen, zeg maar. Dus dat.
Hoe deden ze dat?
Er liepen twee mensen op het schoolplein. En ik dacht, nou, ik ga kijken of ik aansluiting kan vinden. En ze draaiden zich om en ze zei echt, één van de twee zei letterlijk, nee, jij mag niet mee. Dus dat was wel...
Hoe was dat voor je?
Ja, ik denk dat ik echt moest vechten om niet in huilen uit te barsten. Ja. Ja. Dus dat maakte ook wel de afhankelijkheid van haar pijnlijk duidelijk. Van oké, ik ben dan echt alleen. Ja.
En heb je daar consequenties aan verbonden? Heb je gedacht van oké, maar ik moet nu gewoon, dat kan niet?
Nee, ik heb wel gedacht van ik moet toch wel iets van verbreden in mijn contacten hier. En toen ben ik ook wel met wat meer andere meiden omgegaan. En ik kan me ook nog wel heel erg goed herinneren dat er dan zo'n vriendenboekjescultuur was. En dat ik daarin had opgeschreven dat Charlotte mijn beste vriendin was op school. En dat ik buitenschool ook veel met D&D afsprak. En dat had zij later gelezen en ze was woest.
Waarom?
Dat ik moest eigenlijk gewoon schrijven, ja, Charlotte is mijn beste vriendin, punt. Niet op school of en helemaal niet dat er dan nog iemand anders was die ik belangrijk vond. Ja.
Het was geen gelijkwaardige relatie tussen jullie, of wel?
Nee, helemaal niet, nee. En dat realiseerde ik me toen niet zo heel erg. Maar toen we gingen studeren, toen was het heel duidelijk, zij is de baas. Ik kon nog wel eens in een soort van kinderlijke enthousiasme iets eruit flappen. En dan... werd ik genadeloos gecorrigeerd als dat dan niet was.
Herinner je een moment dat dat gebeurde?
Ja, ik herinner me zeker een moment dat dat gebeurde. We waren toen op vakantie in Frankrijk. Ik was met haar moeder en haar vriend mee. En Charlotte en ik in een tentje naast de caravan. En zij had toen een relatie met een jongen die was een stuk ouder dan zij. En haar moeder vond dat niet fijn. En... ik had me nooit zo gerealiseerd dat zij had gelogen tegen haar moeder. Van dat zij nog steeds contact had met die jongen. Dus ik had in mijn soort onnozelheid gezegd van... oh, dan kom je thuis weer in Nederland en dan zie je hem weer. En dat hoorde die moeder. Dus toen, die moeder werd natuurlijk boos op Charlotte. En achteraf kreeg ik hem vol op mijn bord. Dat had ik echt niet mogen zeggen. En dat had ik toch ook wel kunnen bedenken, dat dat niet handig was om te zeggen. Ja.
Dat... En dat je dat nu nog weet, betekent wel dat je daar destijds heel erg van geschrokken bent.
Ja, zeker.
Wat betekende dat voor jou? Was dat gewoon dat je die vriendschap onderuit gehaald werd? Omdat je dacht, het is symbiotisch, wij zijn één, wij kunnen elkaar alles vertellen. En ja. Dan ineens blijkt dat niet zo te zijn?
Ja, ik denk ook zelf, want ik kwam zelf uit een heel veilig nest. Werd helemaal niet lelijk tegen elkaar gedaan. En dat zij zo fel kon reageren en zo direct, ik was dat echt niet gewend. Nee, dat vond ik heel heftig. Ik kan me ook wel herinneren dat ik toen gehuild heb toen ze zo tegen me deed.
En hoe reageerde zij daar dan toen weer op?
Ja, toch bleef ze wel schreeuwen en boos doen. En ja, later zijn we dan toch weer samen in een tent gekropen om te gaan slapen. Dus we zullen het wel goed gemaakt hebben, maar dat staat me niet meer zo bij.
Op wat voor manier was zij nog meer de baas?
Nou, ook wel in uiterlijk. Ze was wel echt iemand met een heel uitgesproken stijl. Ze zag er altijd prachtig uit. Nou, daar kreeg ze dus ook wel veel bekijks door. Ja, dat ik ook wel zoiets had van zo wil ik er ook wel heel graag uitzien. Dus dat, ja, ik werd ook wel een beetje een kloon van haar. Ja. Ik liep vroeger, toen wij echt elkaar ontmoetten, liep ik nog met een trui met een golden retriever puppy erop, zeg maar. En zij liep echt al in bloesjes met sjaaltjes en mooie gouden oorbellen. En ja, zij was echt al een dame. Ik was nog eigenlijk een kind.
Was je bang in die tijd? Ben je ooit bang geweest toen om haar kwijt te raken?
Nee, ik wist wel dat zij heel explosief van karakter was. Maar ik wist ook dat ze altijd wel weer terugkwam. Dus ik was niet bang dat zij mij ineens aan de kant zou zetten of zo. Ik voelde ook wel dat zij mij nodig had.
Maar was je bang voor aan het eind van die 2 jaar HAVO?
Nee, want ik ben zelf toen een jaar naar Amerika gegaan op een high school exchange. Nou, zij was toen in Den Haag gaan studeren. En daar had ze ook, volgens mij was ze lid geworden van de studentenvereniging. Wij hebben dat jaar ook amper contact met elkaar gehad. Maar toen ik terugkwam, toen belde ik haar gewoon op en gingen we weer afspreken. We gingen gewoon verder zoals het geëindigd was.
Was die verhouding tussen jullie toen veranderd? Was je nog steeds die kloon? Keek je nog steeds zo tegen haar op?
Nee, dat was wel veranderd. Ik had ook echt wel een grote ontwikkeling zelf doorgemaakt in Amerika. Ik voelde mij toen eigenlijk ook wel heel werelds. En,
hoe vond zij dat?
Nou, lastig. Zij vond nog steeds wel dat ik eigenlijk een beetje in dienst van haar moest staan. En ik merkte dat ik daar steeds meer voor ging irriteren. Als we dan uitgingen, we gingen dan bijvoorbeeld naar Koningsnacht in Den Haag. En dan stond zij op de bar te dansen. En op den duur dacht ik ga ook gewoon op die bar dansen. Maar ik merkte dat op het moment dat ik ook dan wel bekijks trok, dat zij dat ook wel lastig vond. Want zij was eigenlijk wel de ster.
Maar was dat wel vriendschap?
Ja, weet ik niet. Ik heb ook, sinds we eigenlijk echt geen contact meer hadden, zeg maar... ook niet heel erg met weemoed daar aan teruggedacht.
Of... Want wanneer, vanaf wanneer zagen jullie elkaar niet meer?
Dat zal in 2004 zijn geweest, denk ik. Toen hebben we een keer ruzie gehad in de trein.
Wat ging die ruzie over?
Ja, wij waren allebei in Zeeland geweest en we zaten terug in de trein. En zij was inmiddels gestopt met haar studie in Den Haag. Ze was in Maastricht gaan studeren. En ze was daar ongelukkig, ze kon haar niet aarden, ze had daar geen vrienden. En ze was eigenlijk totaal in paniek toen ze terug in de trein zat naar Maastricht, ze wilde daar niet heen. Toen had ik tegen haar gezegd van, nou, je mag wel een paar nachtjes bij mij logeren. Maar dat was niet het goede wat ik moest zeggen, want het was maar voor een paar nachtjes. En als ik een echte vriendin was geweest, dan mocht ze eigenlijk altijd wel bij mij logeren. Dus dat was niet goed. En toen knapte er eigenlijk iets in mij dat ik dacht, ja, ik probeer eigenlijk alleen maar goed te doen. Het houdt hier eigenlijk voor mij wel gewoon op.
Was dat de eerste keer dat je tegen haar in durfde te gaan?
Ja. Ik denk dat ik het me daarom ook zo goed herinner. En dat was dus eigenlijk ook wel het einde van de vriendschap. Zij was zo woest en zij heeft toen nooit meer iets van zich laten horen. En ik heb nooit mijn best gedaan om daar nog contact met haar te zoeken.
Toen dacht je, nu is het klaar.
Ja, toen dacht ik, nu is het klaar. En ik heb nu liever echt geen vriendinnen dan dat ik slechte vriendinnen heb, zeg maar. Dus dat was voor mij wel echt... Nee, ik wil echt alleen nog maar mensen die me alles gunnen en andersom ook. Maar ik was ook wel ongelukkig, want ik ben in Rotterdam ook nog wel echt eenzaam geweest. En dat ik echt dan alleen in mijn studentenkamer zat en dan waren de colleges al voorbij om 2 uur 's middags. En dat ik dacht, jeetje, ik moet nog tot 10 uur 's avonds. Wat ga ik nu in godsnaam doen?
En heb je toen ook op het punt gestaan om Charlotte toch maar weer te gaan bellen?
Ik kan me wel herinneren dat je... toen het platform Hives had en dat ik nog wel contact met haar zocht. Maar dat was allemaal een beetje oppervlakkig zo van ergens een dansende bananen bij zetten of wat je dan ook had op huis. En zij reageerde dan ook wel op, maar er werd nooit echt contact. Ik kan mij dus ook nog wel herinneren dat ik dus echt toen een jaar of acht of zo'n best wel een lange mail van haar kreeg. Dat zij wel weer heel graag contact met mij wilde. En dat ik daar ook niet op heb gereageerd.
Wat stond er in die mail?
In die mail stond dat ze heel veel spijt had van wat er gebeurd is tussen ons. En dat
waarvan zij... had ze precies spijt? Had ze door wat ze gevraagd had?
Ja, ze had spijt dus van dat ze in ieder geval het contact had verbroken. Dat ze nooit meer toenadering had gezocht. En dat ze eigenlijk te rigide was geweest in het afkappen van
maar
die
jij vrienden. Was toch degene die het contact had verbroken?
Nou, zo had ik het in mijn hoofd inderdaad. En,
wat grappig dat ze toch weer de regie naar zichzelf
ja. Ik denk eigenlijk dat zij na die ruzie in de trein nooit meer contact met mij heeft gezocht en ik niet meer met haar. En dan is natuurlijk de vraag, ja, wie heeft het contact verbroken? Dat was dan een soort van twee kanten. Maar ze had daar spijt van en ze had toen eigenlijk willen afrekenen met haar hele jeugd. Ja, ze zag nu in van dat ik toch eigenlijk het lichtpuntje in haar jeugd was geweest. En ze wilde wel weer graag contact.
Was het eng ook om die mail te krijgen? Voelde je toen weer het gevoel wat je toen had?
Ja, zeker.
Wat was dat gevoel wat je toen voelde, wat je kennelijk op die middelbare school had gehad?
Ja, ik voelde me weer echt een klein meisje. En ik was toen, ergens eind 20 denk ik. En ik voelde me echt eigenlijk heel ontwikkeld en helemaal tevreden met mezelf. En toen ik die mail van haar kreeg, dacht ik, oh nee. Dan word ik weer bekritiseerd. Of 2 jaar later heb ik haar toch gecontact en heb ik gezegd, laten we nu wel aanspreken. En toen hebben we elkaar nog een keer gezien in Amsterdam bij de beurs van Berlage. En dat was een heel raar gesprek, kan ik me
herinneren. Had jij helemaal schrap gezet of niet?
Ik denk het wel, ja. Ik zat daar niet heel relaxed. En ik kan me herinneren dat zij vooral heel veel vragen aan mij had gesteld. Ik kan me helemaal niet zoveel over haar leven herinneren van dat moment. Maar dat ik heel erg bezig was van, oh, wat ga ik nu wel en niet met haar delen? En hoe voel ik me hier nou over? En...
Want je wilde niet het achterste van je tong laten.
Nee.
En deze februari 2022 kreeg je een berichtje van wie?
Ja, van haar zus. Dus ik dacht, nou leuk, ik accepteer die connectie. En eigenlijk gelijk 10 minuten later kreeg ik een bericht van haar waarin stond... hallo Lily, ik ben de zus van Charlotte. Dacht ik, ja, dat weet ik heus wel wie jij bent. Toen zei ze, Charlotte heeft nu nog een paar dagen te leven en ze heeft gevraagd of ik contact met jou op wilde nemen. En mag ik jouw contactgegevens? En toen, ik kan me herinneren, ik zat beneden op de bank. Mijn vriend zat boven op zolder te werken. Ik ben gelijk naar boven gerend, gelijk in tranen. En ik heb gezegd, ik heb zo vreselijk nieuws gehad. Charlotte die ligt op sterven. En hij wist eigenlijk helemaal niet wie Charlotte was. Ik had daar nooit echt over gesproken met hem. Ik heb nu ook hele dierbare vriendinnen. Ik denk dat zij nooit over haar gehoord hebben tot het moment dat zij stierf. Dat ik daar nooit echt over gesproken heb.
Wat betekende het voor jou? Wat was dat?
Ja, ik had het gevoel alsof mijn hart brak. Ik had haar zoveel meer gegund. Ik vond het ook zo bijzonder dat ze nog voor haar dood dan toch nog aan me had gedacht. En ja, dat ik ook... Ja, ieder jaar ook op haar verjaardag dacht ik ook nog wel aan haar. Weet je, het was echt niet dat ze uit mijn gedachten was of zo. Maar ik had haar zo gegund dat zij na die jeugd gewoon een fantastisch leven had gehad. En ja.
Maar had je ook het idee dat er nog iets goed te maken viel? Of dat jij gewoon dat je dingen niet gezegd had die je nog had willen zeggen?
Nou, ik had wel. Want ook ik had dat bericht van haar zus ook een beetje anders geïnterpreteerd uit mijn emotie. Ik dacht van zij wil mij nog zien op haar sterfbed. Dus ik had ook gelijk gereageerd van, kan ik dan langskomen? Of kan ik haar bellen? Wat is het idee? En toen zei haar zus, nee, ze is echt al te zwak daarvoor. Dus ze wil graag dat je op de uitvaart komt. Dus of ik mijn contactgegevens kon geven om op die uitvaart te komen. En ik dacht wel toen van, waar ik spijt van heb is dat als ik dat mailtje weer las, die zij mij had gestuurd toen ongeveer 12 jaar geleden... Dat ik toen niet meer zeg maar uit mijn eigen reflex had kunnen komen en dan met haar dat gesprek hebben kunnen voeren. Want ik denk eigenlijk dat zij dat gesprek wilde voeren toen wij elkaar zagen. Alleen dat werd heel oppervlakkig. En
je was er bang voor?
Ja. Ik was bang om weer in die oude dynamiek te komen. En dat ik eigenlijk me slechter zou voelen over mezelf na dat gesprek dan daarvoor. En ik wilde eigenlijk dat wat ik had opgebouwd niet...
prijsgeven?
Nee.
Zijn er dingen die je zelf verwijt?
Mm. Nou, dus dat ik nooit eerlijk heb gezegd waarom ik die vriendschap niet meer wilde. En ik vind het jammer, omdat ik gezien haar turbulente jeugd, dat ik echt ook denk dat ik dat baken voor haar veel langer had kunnen zijn. Als ze toch iets zuiniger op me was geweest. Maar ik heb daar nooit woorden aan gegeven. En wat ik heel verdrietig vind, is dat ik heb zoveel herinneringen aan haar. Dat nu alleen mijn herinneringen zijn. Dat niet meer gedeeld wordt met haar. Ja, ze heeft een zoontje. Toen ze overleed, had ze net een baby gekregen. Dus ik denk, ja, ik ken haar nog van zo'n periode. Wie gaat haar zoontje ooit vertellen over hoe zij toen was? En nu is ze zo, of ben ik voor haar dan zo'n schim uit haar verleden? Ja.
Hoe was die begrafenis? Ben je daar naartoe gegaan?
Zeker, zeker. En ik ben daar ook alleen heen gegaan, want mijn vriend wilde op zich wel mee. Maar ik dacht, nee, ik moet dit echt in mijn eentje doorleven, want dan ga ik daar zijn ook met hem als een soort van sociaal iets. Ik wil gewoon dit helemaal zelf doorleven. Dus ik kwam alleen aan in de kerk in Wassenaar, waar de dienst was. En ik heb van begin tot eind gehuild, echt als een baby. Dat ik echt dacht, mensen zullen wel denken, wie is deze vrouw? Maar ja, ik vond dat heel heftig. En,
had je dat verwacht?
Nee. Ik zag haar moeder en haar zus en ik brak gewoon. Dat ik denk, wat voor een verdriet moeten zij hebben? En ja, dat die kist werd binnengedragen en dat ik dacht, oh, daar ligt ze. En ik weet helemaal niet hoe ze er nu uitziet. Ik voel me zo verbonden met haar en toch is ze zo ver weg. En
hield je van haar?
Ja. Ja. En dat wist ik eigenlijk altijd al wel. Dat,
het was misschien meer een soort liefde dan vriendschap in die zin.
Ja, wellicht wel. Ja. Ook toen ze stierf en dat mij zo raakte, dat ik ook... Ik had vroeger een best wel rigide beeld van, ja, van die hou ik wel en van die hou ik niet. En dat ik in mijn leven ook veel meer ben gaan leren dat je echt van vrienden kan houden. Echt, dat veel dieper gaat dan... Ik heb wel eens het idee dat op het moment dat je je man verliest of je kind of je vader of moeder, dat iedereen wel heel erg goed begrijpt wat voor leed dat met zich meebrengt. Maar als een vriendin sterft, dan is dat toch wel iets anders. Dan moet je daar denk ik gewoon wel snel overheen zijn. En als dat dan een vriendin is die al 20 jaar niet had gezien, ja, dat snappen mensen eigenlijk echt niet. En ja, dat in die periode is zij zo belangrijk voor mij geweest. En zij heeft dat ik nu eigenlijk pas, denk ik, dat goed op waarde schat van, ja, dat was wel echt liefde.
Was
ja.
Dat toen misschien tijdens die begrafenis dat je ook pas echt realiseerde dat je van haar hield? Ook al had je haar al zo lang niet gezien.
Ja, ik zag ook toen op een deur waren we na die dienst in de Wassenaar in die kerk, waren we naar een uitvaartcentrum gegaan waar de crematie ook daadwerkelijk zou plaatsvinden. Daar kwam ook een slideshow voorbij. En er waren ook nog foto's van ons van vroeger, dat we op vakantie waren gegaan samen en op schoolkamp of zo. Of, nou ja, echt wel een aantal foto's waar wij met z'n tweetjes op stonden. En ja, dat ik daarin ook wel heel erg zag van, het was natuurlijk zo'n overzicht van haar leven. Ik was ook echt belangrijk voor haar. En ik weet ook niet of zij dat misschien helemaal realiseerde toen die vriendschap daadwerkelijk gaande was. Dat, ik denk dat dat besef wel later was, want anders had ze me nooit meer dat mailtje gestuurd. Maar ja, dat ja, wij waren toen wel een beetje, ja, alles voor elkaar eigenlijk.
Dit was De Liefde van Nu. Wil je met mij in contact komen of wil je reageren? Mail dan naar deliefdevannu@volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen en ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie is van Davy Smits en Corinne van Duin. De begin- en eindtune is van Juriaan de Groot. Dank je voor het luisteren.
zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.